Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen op Psalm 48 en daarvan vers 1 en vers 6. Psalm 48 en daarvan het eerste vers. God, de Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. En ook vers 6, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, de versen 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, laten wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En laten we in antwoord daarop zingen van Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48 en dan vers 4. Een iedere van u belijden met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften en is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden, ons ook voor de Heere verootmoedigen. Laten we samen bidden. Grote Koning, uw naam is onder ons geprezen. We mochten uw lof zingen. U bent het waard om geprezen te worden, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Want u bent God en niemand meer. U liet ons dat ook zingen, dat uw naam bij de volkeren zeer vermaard is. En we weten dat uw kerk onder al die volkeren verspreid is, wereldwijd. Niet alleen in ons land, ook niet alleen in het Midden-Oosten, maar wereldwijd is uw kerk verspreid onder alle volken en talen. En daarin prijzen we u. En in al die tongen en talen wordt uw naam geprezen vandaag de dag. En tegelijkertijd als we om ons heen kijken in deze wereld, dan lijkt het daar toch weer haaks op te staan. Waar wordt uw naam eigenlijk geprezen? In het openbaar, in ons land, bij onze regering, onze overheid. Gewoon op straat, in het openbaar. Dan lijken juist alle tegenkrachten en tegenmachten oppermachtig. Dan lijkt uw naam juist verzwegen te worden. In die stem van uw woord het zwijgen opgelegd. En dan grijpt het ons aan, hoe het om zich heen grijpt, ook in ons eigen land. De ontkerkelijking en de afval. En dan bidden we des te meer dat u doet wat we mochten zingen. Dat uw naam vermaard, beroemd en ook geroemd en erkend en geprezen wordt. Ook in ons land, in ons volk. Ook hier in Europa. Dat ze meer en meer van u af lijkt te keren. Dat er hier een terugkeer komt. Dat er niet gespot wordt met uw naam en met uw kerk. Maar dat uw naam geprezen wordt. En laat ons op de plek waar u ons gesteld heeft getrouw zijn. Geef dat we ons niet schamen voor u. Ons ook niet schamen voor het woord van u. En dat we daar toch ons niet het zwijgen op laten liggen. Maar spreken wat u te spreken geeft. En dat het getuigenis van u, Heer Jezus Christus, zal klinken. Ook in onze tijd. Ook in onze cultuur. Ook vandaag de dag. Want het gaat om u. Het gaat om uw woord. Het gaat om uw eer. Het gaat om uw zaak. Het gaat om uw koninkrijk. Want u bent God en niemand meer. Maar laat ook ons van dat koninkrijk een levend lid zijn. En daarom bidden wij: bekeer ons tot u. Voor het eerst. Of misschien voor de zoveelste keer. Maar geef dat wij niet buiten staan, maar binnen staan. En dat ons leven staat in de dienst van u. Als jongeren, ook van de jongens en de meisjes en van de ouderen, van ons allemaal. Vergeef ons al onze zonden en reinig ons ervan, bekeer ons ervan. En laat het licht van uw liefde ons verlichten. Wat is er beter dan te wandelen in het licht van het leven met u? Want u bent God en niemand meer. U bent het zo ontzettend waard om gediend te worden. U bent waarachtig en getrouw. En met u hebben we alles in leven en in sterven. Heren, we danken u dat we ook deze middag bij elkaar mogen zijn in de kerk. Dan was er niet zo best weer. Misschien dat ook allerlei gemeenteleden daarom niet konden komen of niet goed durfden te komen. Maar we mogen toch hier met elkaar zijn. En we danken u daarvoor. En zegen ook dit samen zijn. Wilt u zelf in ons midden zijn met uw Heilige Geest. En laat het woord centraal staan. Laat het ook tot zegen zijn voor jong en oud. Dat het huis vervuld wordt. Niet alleen met de warmte van de verwarming. Maar dat uw huis vervuld wordt. Met die warmte van het vuur, van uw liefde. Van uw Heilige Geest. Dat u in ons midden bent. Geef ons uw zegen. In het preken, in het luisteren, in het samen zijn, het zingen, in alles wat er gebeurt, ook in het orgelspelen, de taak als koster, als ouderling van dienst, of hoe dan ook maar, zegen ons allen. Niet omdat we dat verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit het woord van God uit 1 Samuel. Niet zo lang geleden was ik in uw midden. Toen ging het over het begin van 1 Samuel 16. Ik wil er graag verder gaan en dan Lezen wij nu vanmiddag vanaf vers 10 van 1 Samuel 16. Dan neemt het woord ons nog even mee naar die woning van Isaï, waar de zalving plaatsvindt. David wordt gezalfd en dan ook wat daar verder volgt. Maar we beginnen bij vers 10. Als eerst de oudste zonen voorbij gekomen zijn en wat er daarna komt. 1 Samuel 16 vers 10. We lezen dan Gods woord als volgt. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. David was rossig, had mooie ogen, was knap om te zien. De Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. En de geest van de Heere was van Saul geweken en de boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem: zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen dat ze een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren: kijk toch voor me uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei: zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan. Hij is een dapper held, een strijdbaar man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte. En de Heere is met hem. Saul stuurde bode naar Isaï en zei: stuur uw zoon David die bij de schapen is naar me toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief. En David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen: laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat een verademing. Het ging beter met hem. En de boze geest week van hem. Tot zover. De tekst voor de preek is een gedeelte van vers 13. En dan vooral deze woorden. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En het thema voor de preek, dat is een gedeelte uit Psalm 51 die we ook gaan zingen. Er staat in het 6e vers: hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Neem uw heilige geest niet van me weg. Dat gebed van David om die geest en dat die geest niet wordt weggenomen, dat is het thema voor de preek. Maar dan vanuit die woorden in vers 13: de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Maar zullen we eerst gaan zingen uit die 51ste psalm? We zingen vers 4, ontzondig mij met hyssop. En ook vers 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. 4 en 6 van psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van me weg. Daar gaat het over in de preek vanuit 1 Samuel 16, vers 13. Gemeente, in 1 Samuel 16 zien we een heel scherp contrast tussen David en Saul. Er staat in de tekst in vers 13 dat de geest van de Heere vaardig wordt over David. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest hem vervult. Dat de Heilige Geest hem ook leidt. Dat hij hem van binnenuit aanspoort. Maar in vers 14, daar staat van diezelfde geest dat hij van Saul geweken was. En als je dan in dat hoofdstuk leest, ook in die geschiedenissen, dan merk je dat er bij beide een proces is. Het gaat niet van de een op de andere dag. Het gaat geleidelijk. Aan de ene kant werkt de Heilige Geest steeds meer door in het leven van David. Anderzijds trekt hij zich steeds meer terug uit het leven van koning Saul. Misschien zoekt u een tussenweg. Dat is iets wat ons mensen wellicht. Dat je denkt, nou ja, verder bij God vandaan, dat wil ik natuurlijk ook niet. Maar om nou echt dichter bij de Heere God te leven, dat is ook zo overdreven, zo vroom, dat hoeft allemaal ook niet. Laat het maar blijven zoals het is. Niet verder bij God vandaan, maar ja, dichterbij, dat hoeft voor mij ook niet. Dat is net als een plant die niet groeit, zo'n geloof. En als een plant niet groeit, je hoeft niet veel verstand van planten te hebben om te weten, dat gaat niet goed. Daar deugt iets niet, die plant is ziek of die plant is dood. Waar leven is, daar is groei. Dat is net als met David over wie die Heilige Geest vaardig wordt. Het alternatief zien we in koning Saul. Als die Heilige Geest wijkt, dan wordt die leegvallende plaats meteen ingenomen door andere machten en krachten. Er komt een boze geest voor in de plaats. Het is van 2-in-1. Of we leven steeds dichter bij de Heere. Of we drijven steeds verder bij hem vandaan. Het staat nooit stil. Nu merk je bij David niet alleen dat de Heilige Geest vaardig wordt over hem. Je merkt ook dat hij zichzelf afhankelijk weet van die geest. Hij kan niet zonder de Heilige Geest. En als David bang is dat de Heilige Geest zich terugtrekt, dat kan, dat de Heilige Geest wijkt uit je leven. Dan horen we bij David meteen dat gebed van Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van me weg. Dat thema voor de preek. Begrijpt u dat? En begrijp jij dat? Dat je denkt, dat is nou taal naar mijn hart. Dat heb ik nou ook, dat ik die Heilige Geest niet kan missen. Dat ik de Heilige Geest nodig heb. Voor mezelf. En misschien ook voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor de gemeente, voor de mensen om je heen. Die Heilige Geest nodig. Heb je die geest van God nodig? Laat ik ook de vraag wat aanscherpen. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Of niet? We krijgen de Heilige Geest niet van huis uit mee. Dat is niet een erfenis die we krijgen van onze ouders, bij wijze van spreken. Van huis uit, van nature, missen wij die Heilige Geest. Zijn we zonder die Geest van God? We hebben hem nodig, maar je krijgt hem niet van je ouders mee. Hoe kom je aan die Geest van God? Jongens en meisjes, wanneer is nou de naam van de Heilige Geest voor het eerst genoemd in je leven? Denk eens terug aan de doop. Ja, dat weet je zelf niet meer natuurlijk, maar je weet wel wat er gebeurde. In de doop, dan hoor je die woorden. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dan verzegelt ook de Heilige Geest zijn naam aan ons voorhoofd. Dan belooft de Heer heel persoonlijk aan u, aan jou, aan mij, zijn Heilige Geest. Je kunt denken aan de doop, daar belooft de Heer het al. En toch als je denkt, zou die Heilige Geest wel in mijn hart willen wonen en willen werken, dan noem ik nog een Bijbeltekst. Een Bijbeltekst uit Lucas 11. Daar zegt de Heere Jezus, als dan u die boos, die slecht bent, u die zondig bent, uw kinderen goede gaven geeft. Ook zondige ouders, maar je weet goede gaven te geven aan je kinderen. Hoeveel te meer, zegt hij, zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Hij belooft de Geest te geven op het gebed. Dat mogen we horen. Dat zegt de Heere Jezus zelf. Dat mogen we doorgeven aan de kinderen, de kleinkinderen. Dat mogen we doorgeven aan de mensen om ons heen. Bidden om de Heilige Geest. De Heer geeft zijn geest op het gebed. Maar ja, dan is het natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe kun je nou weten of die Heilige Geest ook in je hart woont? En werkt? Hoe weet je dat dan? Krijg je daar een briefje bij? Of? Nou, laat ik het voorbeeld gebruiken van een magneet. Wat doet een magneet? Een magneet die trekt altijd naar ijzer. Of naar een andere magneet. Een magneet trekt dus naar dat metaal. Zo'n magneet heeft grote trekkracht. Dat merk je wel als je met die magneet komt bij metaal. Nou, zoals een magneet trekt naar metaal, zo trekt de Heilige Geest naar boven, naar de Heere Jezus. Als de Heilige Geest niet in je hart woont, dan merk je helemaal niks van die trekkracht. Dan kun je God wel missen, dan kun je Jezus wel missen. Dan is er niets van dat verlangen naar de Heere Jezus. Maar als de Heilige Geest in je hart woont, dan merk je die trekkracht. Soms misschien heel intens. Dat je het heel indringend voelt. Maar soms dan kan dat een beetje verflauwen. Helaas, dan voel je het niet zo intens. Maar dan toch, je hart trekt naar hem. Je kunt Jezus niet missen. Die magneet. En je merkt dat verschil tussen David en tussen Saul. Bij David merk je die trekkracht van die magneet. David verlangt naar God. Maar bij Saul merk je daar weinig van. David kan God niet missen. Maar koning Saul heeft er weinig last van. Als de Heilige Geest wijkt uit het leven van David, dan horen we hem bidden, roepen. Neem uw Heilige Geest niet van me. Psalm 51. Maar als de Heilige Geest wijkt uit het leven van Saul, ja, wat dan? Wat dan? Als de Heilige Geest wijkt bij koning Saul. Ja. Dan helemaal niks. Dan blijft het angstwekkend stil. Dan weer de tekst. De geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Dat is de Heilige Geest die je de liefde van God uitstort in je hart. Dat is de Heilige Geest die je leert om de zonde te haten en te vlieden. De geest ook van de wedergeboorte. Nu gaat het in de tekst in het bijzonder over de voorbereiding op het koningschap. Die Heilige Geest zal David toerusten, hem klaarmaken voor die zware verantwoordelijkheid als koning. Om die last van dat koningschap te kunnen dragen. Nou, als je vandaag de dag iets wilt bereiken, dan moet je opleidingen volgen. Je wordt getraind, geoefend, je doet een opleiding en examens. Nou, die Heilige Geest, die zet David bij wijze van spreken in een opleiding. Die bereidt hem voor. Nou, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Als die geest vaardig wordt over David, hoe bereidt hij David dan voor op dat koningschap? Het eerste wat opvalt, is dat hij van David geen jongen maakt die het oog in de bol heeft. Integendeel. Want wat doet hij? David blijft gewoon thuis. Gewoon thuis bij de schapen, achter de schapen. De herder van de schapen. Hij blijft gewoon doen wat hij altijd deed. Dat merken we in vers 19. Dan wordt hij bij de schapen vandaan gehaald, opnieuw. Dat was het werk van het jongste ventje thuis. Die oudere broers zeiden, wij hebben veel belangrijker werk. Doe jij dat schapenwerk, maar dat is wel voor jou. Jij bent de kleinste. Niet zeuren, dat is mooi voor jou. En David doet het. En hij blijft het doen. Gewoon getrouw blijven. Wat leert hij van de Heilige Geest? Gewoon getrouw blijven. Ja, maar hij is toch gezalfd? Hij moet toch koning worden? En toch, gewoon getrouw op de plek waar je bent gesteld. Dat is het eerste wat hij leert. En wat heel belangrijk is, juist zo wordt David voorbereid op dat koningschap. De Heilige Geest leert je getrouw te zijn in het kleine. Hoe kun je anders getrouw zijn in het grote? Dan stel je voor als het je gewoonte wordt om te spieken, te jatten van een ander. Nou, als dat een keer gebeurt, is het nog tot daardoor. Als dat je gewoonte wordt. Als je later rapporten moet schrijven en je hebt een baan. Hoe zul je dan betrouwbaar zijn? Doe je dan niet precies hetzelfde, het jatten van een ander? Of als je heel makkelijk een leugentje uitspreekt. Ja, wat maakt het uit? Iedereen doet dat toch? Hoe zul je dan betrouwbaar zijn in je woorden in het groot? De Heilige Geest leert je getrouw te zijn in het kleine. Opdat je het ook zult zijn in het groot. Hij leert je getrouw te zijn als man tegenover je vrouw. Als vrouw tegenover je man. Als ouders tegenover je kinderen. Als kinderen tegenover je ouders. Als gemeentelid in de gemeente. Als vriend voor je vrienden. Vriendin voor je vriendinnen. Als collega voor je collega's. Ieder op de plaats waar de Heer je gesteld heeft. Nu zou je af kunnen vragen of David op dat moment het in de gaten heeft. Dat hij zo wordt gevormd voor het koningschap. Juist achter die schapen. Met beide benen op de grond. Misschien ook letterlijk in de schapen stond. Vergeet me dat ik het zo zeg, maar het was natuurlijk wel zo. Maar achteraf heeft hij dat wel begrepen. Want hoe wordt hij achter die schapen voorbereid? Ja, zegt u, nou, dan kon hij in het veld, dan kon hij psalmen maken. En dan kon hij zingen, dan kon hij bidden in de natuur, de vrije natuur. Dat zal hij best hebben gedaan. Maar waar kan hij beter leren leiding geven dan achter die schapen? Als herder leert hij te zorgen voor die kudde. Leert hij het goede te zoeken voor die dieren en niet voor zichzelf. Leert hij om niet zichzelf, maar die schapen te weiden. Dan leert hij omgaan met lastige, koppige dieren. Nou, dat had hij later uit nodig. Daar wordt hij geoefend in geduld. En de afdwalende schapen, die leert hij in het oog te houden en ze op te zoeken, erachteraan te gaan. Hij wordt geoefend ook in geloofsmoed, in zelfopoffering. Nou, jongens en meisjes, je kent die voorbeelden wel. Want wat gebeurt er als er een leeuw komt? Dat vertelt hij later aan de koning David. Dan komt er zo'n leeuw en die grijpt een lam. En wat doet David? Rent hij hard weg? Of klimt hij in de boom uit angst? David gaat erachteraan, achter die leeuw. En David redt dat lam uit de bek van de leeuw. En als die leeuw hem aanvalt, David begint te vechten. En dan zegt hij later, dat was het die leeuw. En als een leeuw of als een beer een schaap wegnam, dan ging ik hem achterna. En ik sloeg hem neer en ik redde het uit zijn bek. En als hij me aanviel, greep ik hem bij zijn baard en ik sloeg hem neer. En ik doodde hem, het gevaar voor zijn leven, redt hij die dieren uit de klauwen van de leeuw en uit de bek van de beer. U moet het maar eens nalezen in hoofdstuk 17, dan vertelt hij dat aan koning Saul. Maar hoe dan ook, de Heilige Geest bereidt David voor op een koningschap waarin hij herder zal zijn. En dat is heel belangrijk. Dat blijft kenmerkend voor het koningschap van het huis van David. Geen koning die een tiran is. Geen dictator. Maar een koning die herder is. Dat zien we natuurlijk allermeest in de grote Davidszoon, in de Heere Jezus. Want hoe is de Heere Jezus koning? U kent het allemaal. Jezus is de goede herder. Zo mogen wij over onze koning vertellen. De herder. Getuigen van zijn herderlijke zorg. Van zijn goedheid. Want achter deze herder aan, daar ben je nooit alleen. Als daar een donker dal komt, dan jaagt hij je niet voor zich uit, maar hij gaat voorop. Als je denkt, ik durf niet, hij gaat voorop. Zelfs in dat dal van de schaduw van de dood. Gij zijt met mij. De moeilijkste paden, hij gaat voorop. Hij baant de weg. Hij is niet alleen bereid om zijn leven op te offeren zoals David. Die grote herder heeft het met ter daad gedaan. Hij heeft zich opgeofferd tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Wat een koning, wat een herder. Ja, Jezus is de goede herder. En daarom dat heel eenvoudige gebed. Laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. En de geest van de Heere werd vaardig over David. Vanaf die dag en voortaan. Er is nog iets waarin die Heilige Geest David oefent. Dat is in het geloof. In de overgave aan God. Dat is het geloof dat zich vastklemt aan de Heere en zijn woord. Heere, u hebt het gezegd en daarom is het waar. Al zie ik het niet, al voel ik het niet, al lijkt het dwaasheid, maar u hebt het gezegd. En daar klem ik mij aan vast. Want, ja, hij is wel gezalfd. Maar koning, dat zit er voorlopig nog niet in. Wat moet er van terechtkomen, van die zalving? Hoe zal die ooit koning worden? Wat zal er van die beloften terechtkomen? Dus kun je wel eens stoppen met jezelf. Dat je denkt, ja, wat komt er van die beloften van God terecht? Of stoppen met je kinderen, je kleinkinderen. Of met de gemeente, dat je denkt, wat komt er terecht van de kerk? Wat moet het worden? Wat een zootje soms. Het kan je aanvliegen. En het gevaar is groot dat we weinig of niets meer van de Heere verwachten. Dat de hoop uitdooft. En David moet hier iets anders leren. Of beter, hij mag iets anders leren. Om te blijven hopen op hem. Te blijven vertrouwen op zijn woord. Zich vast te klemmen. De Heilige Geest oefent hem hier in die lessen waar hij bijvoorbeeld van zingt in die psalm die we allemaal kennen, 138. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. De belijdenis. Maar dan ook meteen het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Dat leert hij hier achter de schapen. Lessen van de Heilige Geest. Ja, maar dan toch, hoe zal David ooit koning worden? Onverwacht wordt er een deur geopend. En dat is geen toeval. Dat is het werk van God. De Heere regeert toen en nu. Hij is nog steeds degene die alle macht heeft. Als de Heere je ergens hebben wil, dan brengt hij je daar ook. Al zitten alle deuren dicht, hij zal de deuren openen. Hij is almachtig. En hij doet wat hij zegt. Op dat moment zal het nog vele jaren duren voordat David de troon zal bestijgen. En toch gaat hier een deur naar het paleis al open. Hoe gaat dat dan? Nou, dat is een heel verhaal apart, waar ik toch iets van wil zeggen. We hebben gelezen in vers 14 dat het niet goed gaat met koning Saul. Wat gebeurt er? Die geest van de Heere die wijkt van hem. Die geest die vaardig wordt over David, die verlaat Saul. En meteen grijpt die boze geest zijn kans. Ja, misschien dat u ook wel dacht bij de schriftlezing, hoe zit dat eigenlijk? Hoe kan dat nou? Een boze geest en dan bij God vandaan. Waar moet je dan aan denken? Is het misschien een straffende engel? Of is het echt een boze geest? Een duivel, een demon? Waar moet je dan aan denken? Dat roept allemaal vragen op. Hoe zit het nou? Een boze geest bij de Heere vandaan. Wat hebben boze geesten nou met God te maken? We weten toch uit de Bijbel dat de Heere God volkomen goed is. U kent die woorden denk ik wel. God is een licht. God enkel licht. Gans geen duisternis in hem. Er zijn geen boze geesten of delen van boze geesten in God. Integendeel. Het kwaad zit niet in God. Als je mensen dat hoort beweren, dat het kwaad in God zit, dat is het heidense denken. Dat staat radicaal op het Bijbelse denken. In de Bijbel is het glashelder. De Heer is volkomen goed. Als je bijvoorbeeld dat yin-yang teken hebt, dat rondje, met zo'n witte helft en zo'n zwarte helft die in elkaar klingeren, met zo'n wit en zo'n zwart oogje, dat is het teken van het heidendom. Dat goed en kwaad altijd onderling vermengd zijn. Maar de Bijbel is radicaal anders. God enkel licht. Gans geen duisternis in hem. Maar hoe zit dit dan? Die boze geest die bij God vandaan komt. Heeft de Heere God die geest dan boos gemaakt? Zonde gemaakt? Nee. De duivel is zelf in opstand gekomen met zijn duivelen. Maar stuurt de Heere God dan boze geesten erop uit? Wat hier staat doet me denken aan een ander gedeelte uit de Bijbel. Dat is uit het Bijbelboek Job. Dan staat er dat de duivel zelfs komt in de vergadering van God in de hemel. Niet alsof hij daar een wettige plaats heeft, maar hij wordt er toch toegelaten. En hij krijgt van alles voor elkaar, uiteindelijk zelfs toestemming om het leven van Job te ruïneren tot een bepaalde hoogte. God stelt een grens en God zal er later zelf alles in ten goede keren. Het doet medewerken ten goede. Maar dan toch, in eerste instantie lezen we ook dan dat de Satan bij God vandaan komt. En dat hij bepaalde ruimte krijgt om te doen wat hij zelf wil. Niet wat God hem opgedragen heeft, maar wat die duivelse geest zelf wil. Kapot maken wat hij kan. Dat doet me dit aan denken, die boze geest die bij God vandaan komt. Er staat trouwens niet dat koning Saul bezeten wordt. Wat er wel staat is dat hij gewoon blijft functioneren als koning. Blijkbaar kon hij dat gewoon. Al wordt hij gekweld door die boze geesten. En dat merken de knechten. De koning is helemaal zichzelf niet meer. De koning is helemaal van slag. Je ziet de spanning in zijn ogen. Je ziet de onrust. En je merkt dat de koning, er is wat aan de hand. Dat gaat niet goed. En als wij dat lezen, ja, waar denk je dan aan? U hetzelfde als ik, denk ik. Dan denk je heel gauw aan bepaalde psychische problemen. En juist omdat er heel veel mensen zijn die worstelen met psychische problemen, wil ik daar wat meer van zeggen. En dat zijn drie dingen. In de eerste plaats dit. De duivel is er altijd op aard om mensen ongelukkig te maken en te kwellen. Om mensen kapot te maken, ziek te maken. Te doden als die kan. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. Wat dat betreft is het bijbels om rekening te houden met invloed van de duivel en van demonen. Ook als het gaat over een ongeluk bijvoorbeeld. Of als het gaat over ziekte. Lichamelijke ziekten, net als bij Job. Dat is heel duidelijk dat de duivel daar een bepaalde hand in had. Maar ook bij psychische problemen en bij psychisch lijden. Dus dat is wel bijbels om daar rekening mee te houden. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar wel om daar rekening mee te houden. Het tweede is dit. Als er invloed van de duivel is bij psychische problemen, ben je dan op het verkeerde adres als je bij de dokter komt? Dat zou je kunnen denken. En mensen zeggen dat ook wel eens. Is het dan verkeerd om medicijnen te gebruiken? Dus ja, als het van de duivel is, dan helpt het toch niet om een medicijn te slikken. Maar waarom niet? Waarom niet? Is dat verkeerd om dan naar de dokter te gaan? Nee. Dat is net zo min verkeerd als hier de hulp van David erbij geroepen wordt. Het is net zo min verkeerd als hier het middel van die muziek van David gebruikt wordt. Dat middel wordt gebruikt. Jij zegt, u helpt het tegen de duivel. Ja, dat helpt, want die boze geest gaat wel weg. Laten we dankbaar zijn dat er soms ook mensen opgenomen kunnen worden. En dat er voor ze gezorgd wordt. En dat er ook medicijnen zijn. Ik zeg trouwens niet dat alle medicijngebruik goed is, dat is wat anders. Maar laten we dankbaar zijn dat er ook hulp is bij artsen en medicijnen. En die middelen mogen we gebruiken, mits wij dat bidden doen. Daar bedoel ik dit mee. Eerst naar de grote dokter en dan pas naar de aardse dokter. Dat vergeten wij nogal eens. En maar eerst naar de hemelse dokter, want als er genezing komt, dan moet het toch van hem komen. Ook al gebruikt hij dan misschien de handen van een gewone dokter. Eerst naar hem. Maar het derde is dit. Als je nou gekweld wordt door een boze geest, dat kan. Dat kan. Is dat dan een bewijs dat je verworpen bent, zoals Saul? Daar kun je soms geweldig mee tobben. Soms denken mensen dat, vooral als ze depressief zijn. Maar laat ik er heel helder over zijn. Het is een leugen om te denken dat je dan verworpen zou zijn. Dat is een leugen van de duivel. Die wil wel dat je dat denkt. Maar dat staat niet in de Bijbel. En ik zal de voorbeelden noemen. Ik noemde al van Job. Als er iemand gekweld werd door de duivel, dan is het Job. En was Job een kind van God of niet? Als er iemand een kind van God was, dan was het Job. Ik noem een ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament. De apostel Paulus, is dat een kind van God of niet? Wie zou eraan twijfelen? Wie is er zo tot zegen geweest voor de kerk als de apostel Paulus? En wat vertelt hij? Dat is in de 2e Korinthebrief in hoofdstuk 12. Dan zegt hij dat een engel van de Satan hem als met vuisten slaat. Een duivelse geest, een boze geest. Die hem kapot wil slaan, helemaal murf wil slaan. Driemaal zegt hij, heb ik gebeden, Heere, neem die boze geest van me weg. En wat zegt de Heere? Wordt dat gebed verhoord? Nee. Die doorn in het vlees, die boze geest die je met vuisten slaat, die wordt niet meteen weggenomen. Laat de Heere Paulus in de steek dan. Dat nog veel minder. Wat zegt de Heere? Die woorden kent u allemaal. Hij heeft tot mij gezegd, zegt Paulus. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat mag je horen. Ook als je depressief bent. En als je het zelf niet meer ziet. En als je denkt, de duivel heeft me in zijn greep. De Heere Jezus zegt, dat is niet waar. Ik sta daarboven. Mijn genade is ook voor jou. Is ook voor u genoeg. Hoort u dat? Mijn genade, zegt Jezus, is u genoeg. Genoeg ook voor jou. En voor u. En voor mij. Ook genoeg voor Saul. Maar Saul neemt daar geen genoegen mee. Koning Saul geeft daar niet om. We horen bij Saul geen gebed om Gods genade. Niet zo'n gebed als bij David. David die het uitroept, neem uw heilige geest niet van me weg. Bij Saul blijft het angstwekkend stil. En toch heeft de Heere nog geduld, ook met Saul. En de Heere geeft hem nog hulp en verlichting, ook in dat lijden. Die hulp die komt uit onverwachte hoek. En die hulp die brengt ons weer bij David. Een van die knechten blijkt David te kennen. En het duurt niet lang of wat we lazen, er staat een bode bij de deur van Isaï om David binnen te halen in het koninklijke hof. En je ziet het dan voor je. David, die als de nieuwe koning gezalfd is, David komt binnen bij koning Saul. En wat denk je dan? Dan denk je, dat is de grootste vijand voor Saul. De grootste bedreiging is David, denk je. Maar dat pakt anders uit. En dat heeft weer alles te maken met die geest van de Heere die vaardig wordt over David. Dat heeft alles te maken met dat gebed. Neem uw heilige geest niet van me weg. Want als die geest van de Heere vaardig wordt over David, dan bewijst hij zich niet als een vijand, maar als een vriend voor Saul. Je merkt het iedere keer als David zijn harp pakt. Als David muziek begint te maken voor de koning. Er staat in vers 23 dat het een verademing voor Saul is. En er staat letterlijk dat de boze geest van een week, die boze geest verdwijnt als David muziek maakt. Dat is muziek die de duivel wegjaagt. Dat is fantastische muziek. Er is ook andere muziek. Muziek die de Heilige Geest wegjaagt. Muziek die de duivel binnenhaalt. Pas daarmee op. Doorzie die dingen ook. Pas op voor die muziek die de Heilige Geest wegjaagt. En zoek die muziek die de duivel wegjaagt. Die is er zat. Op allerlei manieren. Er is nooit een tijd geweest dat je zoveel van die muziek kon vinden als vandaag de dag. Muziek die de boze geest wegjaagt. Muziek van de Heilige Geest. Zoek die muziek. Dat helpt ook. Dat kan ik u garanderen. Dat helpt. Goede muziek. Muziek van God. Muziek die past in de hemel. Daar kan de duivel niet tegen. Maar pas op voor die andere muziek. Het maakt heel veel uit waar jij de deur voor openzet. Voor de duivel of voor de Heilige Geest. Muziek doet meer met je dan je denkt. Ten kwade, maar ook ten goede. En trouwens ook daarom, ouders stimuleer de kinderen om zelf muziek te maken. Dat ze het ook zelf kunnen. En jongelui, doe dat ook, muziek maken. Dat is iets geweldigs. Een gave van God. Dat betekent David veel voor Saul. De Heilige Geest leert David om Saul te dienen. Niet alleen met zijn harp, maar met heel zijn leven. Was dat nou een goede karaktertrek van David, dat het nou zo'n fijne jongen was? Dat had David niet van zichzelf. Van nature was David geen haar beter dan wie dan ook maar. Maar als de Heilige Geest vaardig wordt over je, dan leer je ook je eigen hart kennen. Dan leer je de zonde haten en vlieden. Dan leer je die oude natuur te doden. Dan begint de strijd tegen dat zondige ik van binnen. De Heilige Geest leert je niet meer ik, maar Christus leeft in mij. David probeert Saul niet meer naar de kroon te steken. Hij probeert hem niet van de troon te stoten. Integendeel, de koning leert David kennen als iemand die bereid is om te dienen. De koning merkt dat David het beste met hem voor heeft. En dat gaat zover dat er staat dat Saul David lief krijgt. Dat gaat zover dat hij zoveel vertrouwen in David heeft dat David zijn wapendrager wordt. En David blijft Saul beschermen. David blijft het goede voor Saul zoeken, zelfs als Saul verandert in een vijand. Daar zie ik iets van die grote David zo. Van de Heere Jezus Christus. Die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Zo mogen wij van hem horen. Zo mag hij verkondigd worden. Die grote Davidzoon, die niet alleen bereid was zich op te offeren, maar die zich opgeofferd heeft. Gekomen om ons te dienen. Om het allerbeste voor ons te zoeken. Om zijn leven voor ons te geven. Om zijn Heilige Geest voor ons te verwerven. Heb je hem al nodig? Heb je die Heilige Geest van hem al nodig? Dat is die Geest van God die als een magneet trekt naar boven. Die als een magneet trekt naar de Heere Jezus. Die je richt op hem, die je leert je vlees te kruisigen, om voortaan voor hem te leven. Gaat het je om die geest? Of geef je niet om de Heilige Geest? Zoals Saul. Bij Saul blijft het huiveringwekkend stil. Bij David hoor ik bidden. En bid het dan maar mee. Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Om Jezus wil. Amen. We gaan er ook van zingen. Uit Psalm 143. We zingen het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Weer over die geest. Die goede geest bestier mijn schreden, een gebed tot God. 143 vers 10. Thank you. Laten we danken en bidden. Heere, we danken u voor het woord van u. En dat u dat geeft ook deze middag. We mochten het ook vanmorgen horen, u geeft het elke zondag 2 keer. Maar niet alleen dan, u geeft het elke dag. Om het te lezen, te herlezen. Om erin te graven, te schatgraven. Laat ons daar hongerig naar zijn, naar u, naar uw woord. En we danken u voor alle nieuwe lessen die we mogen leren. Zegen dat woord voor de jongeren en voor de ouderen. En wees ons genadig, Heere. Leer ons u kennen en steeds meer te kennen. Laat uw geest vaardig worden over jong en over oud. En neem uw Heilige Geest niet van ons weg. Zonder die geest, dat is de dood in de pot. Maar met uw geest, dat trekt en verlangt het naar u, die in de hemel woont, u de Heere Jezus Christus. Die het tegelijkertijd ook belooft, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Heere, zegen ons allen, zegen uw gemeente hier. De broeders van de kerkenraad, ook onze broeder in de dienst van het woord, dominee Van Roest en zijn vrouw, zijn gezin, alle die hem lief zijn. Stel hem hier tot rijke zegen. Zegen ook allen die bij uw dienst betrokken zijn. Zegen uw kerk wereldwijd. En laat uw naam geprezen worden. Tot aan de uiterste einden der aarde. U kent ons allemaal. U weet wat we nodig hebben. Heere, geef het ons ook. U weet van ziekte, van zorgen, van spanningen. Van getop met ons lichaam. Als wij niet meer kunnen wat we willen. Wat kan het moeilijk zijn. Geef kracht naar kruis. En kon dat zijn, geef genezing. Maar hoe het ook is, als u er maar bij bent. Als die herder, u. Die onze koning bent, u Heere Jezus, u bent de goede herder, die grote Davidzoon. Heere, zegen ons allen, vergeef ons wat niet goed is en laat uw naam geprezen worden. Hoor ons, niet omdat wij dat verdienen. Breng ons ook weer veilig thuis, ook over de onveilige wegen. En bewaar ons, bescherm ons in uw hoede, om Jezus wil. Amen. Laten wij nog zingen uit het gebed des Heren, de versen 3 en 9, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en ook regeer ons door uw geest en woord. En ook het negende vers, want uw is het koninkrijk, o Heer. Het gebed des Heren, de versen 3 en 9. Ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.